Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, aan u wordt meegedeeld dat op 3 maart jongstleden is overleden in de leeftijd van 88 jaar broeder J. van de Werken, laatst gewoond hebbend in Rehoboth. Gelegenheid tot condoleren is er Deo voor Lente aanstaande dinsdag 8 maart van 9:30 tot 10:00 ochtends in de aula van wooncentrum Rehoboth. Aansluitend wordt om 10:30 de rouwdienst gehouden in de aula van de begraafplaats Oud-Kralingen, waarna de begrafenis zal plaats hebben. En na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Dus condoleren dinsdag van 9:30 tot 10:00 ochtends in Rehoboth, om 10:30 de rouwdienst op Oud-Kralingen, en ook na de begrafenis nog gelegenheid tot condoleren in de aula aldaar. Zingen wij in verband met het overlijden van onze broeder van Psalm 89, het 19e vers. luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 22 en daarvan het 54ste tot en met het 70ste vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Lucas 22, 54 tot en met 70, na de lezing van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de schriftlezing uit Lucas 22, vers 54 tot en met 70. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij te samen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: de mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zou gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer, wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: Zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen: Indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen: Zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen: Gij zegt dat ik het ben. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij stilstaan deze morgen bij het eerste gedeelte van vers 62, waar Gods woord en onze tekst voor deze morgen luidt: En Petrus naar buiten gaande. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed om zijn zegen te vragen, en in de voorbeden willen we bijzonder denken aan de rouwdragende familie van de Werken. Heere, we hebben het zojuist gehoord, hoe een van de gemeenteleden vorige week nog op deze dag in zijn woning het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Onze broeder van de Werken wordt niet meer onder ons gevonden. En mogen we in deze ogenblikken zijn vrouw aan u opdragen. U weet wat er in korte tijd op haar afgekomen is. Haar man moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En terwijl zijn krachten en zijn gedachten minder werden, was ze toch nog op het alleronverwachtst dat de boodschap thuis kwam: Uw man leeft niet meer. Heere, zou u haar willen ondersteunen en willen sterken in alles wat op haar afkomt, nu ze weduwe geworden is. Zou u het waar willen maken in haar leven dat u een man der weduwe bent en een helper van de weduwe? En wilt u haar gedenken, Heere, ook in deze ogenblikken als ze met ons meeluistert? Geeft u haar toch dat ze een ogenblik mag luisteren met aandacht naar uw woord. En zou u uw woord kracht willen verlenen en willen spreken ook tot haar hart, te midden van alle droefheid. Heere, sterk haar, sterk de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen, in de dagen van afscheid nemen. Heel bijzonder aanstaande dinsdag, als de begrafenis zal plaatsvinden. Wilt u nabij zijn en wilt u geven dat ze het verdriet en alle moeite en alle omstandigheden door genade mogen geven in uw hand, en boven alles, Heere, dat ze toch ook mogen bekennen wat tot hun vrede dient. Wilt u de roepstem die vanuit dit sterven tot ons allen komt heiligen tot ware bekering? Heere, er is één schrede tussen ons en tussen de dood, zegt uw woord, en het is bewaarheid geworden. Bindt u het op onze harten, niet om ons in een verlammende angst te brengen, maar om ons uit te drijven tot u, de God des levens. En wilt u geven, Heere, dat we mogen beseffen dat op reis door dit leven en op reis naar de eeuwigheid slechts één ding nodig is: met u verzoend te worden in een weg van recht en van genade. En Heere, die weg die wordt in de prediking nog gewezen. Die weg wordt in het heilig sacrament, wanneer u het geeft, ook nog afgebeeld. En we vragen van u: wilt u daarin ook deze morgen schenken wat nodig is? Wilt u geven dat de prediking van uw woord helder en duidelijk mag zijn? Wilt u geven dat ze mag zijn in overeenstemming met de bedoeling van uw Heilige Geest? En laat het boven alles zo zijn dat ze harten mag treffen dat is uiteindelijk uw werk, Heere. Maar we zijn er zo dringend om verlegen. Wilt u geven dat uw woord kracht mag doen? En dan kent u ons zoals we hier zijn opgekomen. Heere, u kent ons aller hart en ons aller leven. En mogen we u dan bidden, Heere, of u de bediening van het woord en van het heilig sacrament tot zegen wil stellen. Wilt u geven dat uw kinderen, hoe aangevochten en hoe bestreden ze ook kunnen zijn in de week van voorbereiding, vrijmoedigheid mogen ontvangen om aan te gaan, om uw dood te gedenken, om uw dood te verkondigen. En zou u door uw Heilige Geest hun ogen willen richten, niet alleen op de uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar zou u ook willen geven dat ze hun harten in de hemel mogen verheffen. En wilt u geven dat de avondmaalsbediening voor al diegenen die u goddelijk roept en nodigt en die u aan wilt hebben, omdat u zelf met uw genade, met uw bijzondere genade in hun hart en in hun leven hebt gewerkt, tot waar geloof en tot ware bekering, ook het avondmaal zo mogen ontvangen dat het hartvernederend is en dat het zielsvertroostend is, dat het zondedodend is en dat het Gode verheerlijkend mag zijn. Dat zal toch ook, Heere, het gebed zijn van alle ware avondmaalgangers. Heere, mag ik eronder vernederd worden? Mag uw naam erdoor verhoogd worden? Mag de zonde gedood worden? En mag mijn ziel vertroost worden? Heere, maar we bidden u ook voor degenen die zichzelf een raadsel zijn, die zoveel strijd en zoveel vragen hebben. Zou u het zelf op willen klaren? Maar zou u toch ook willen geven dat we mogen zien, helder en duidelijk, wat er nodig is om het heilige avondmaal te kunnen vieren met vrucht. En degenen, heren, die ten diepste vreemd zijn aan uw genade, wilt u ze het ook op het hart binden, dat zij niet genodigd worden tot de tafel des Heren, maar dat ze wel dringend geroepen worden tot bekering en tot geloof. Dat ze wel dringend geroepen worden om een plaats te zoeken aan uw gezegende voeten, om door u onderwezen te worden. En Heere, wilt u dan vanmorgen maar afhouden degenen die afgehouden moeten worden en aanbrengen degenen die aangebracht moeten worden. En Heere, gedenk zo aan ons. Gedenk ook aan degenen die thuis meeluisteren. U weet ook, Heere, of er onder hen zijn die zo graag in uw huis zouden zijn geweest, die uw woord hier zouden willen horen, o, die misschien ook door uw genade wel een verlangen hebben in het hart om die tekenen van brood en wijn te mogen ontvangen. Maar zou u nog aan hen willen denken en zou u het nog goed willen maken, ook vanmorgen met uzelf? Schenk zo wat wij niet verdiend en in alle opzichten verzondigd hebben, Heere. Laten we ons hart en alles van onszelf voor u mogen neerleggen deze morgen. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat alles met orde en met stichting mogen geschieden. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 31, het 16e en het 17e vers willen wij gaan zingen. 31, 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. En ook 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. 84, het vijfde vers willen we zingen na de prediking. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 84, na de prediking. Vorige week, gemeente, hebben wij de Heer Jezus in gedachten naar buiten zien. Hebben we de apostel Petrus in gedachten naar buiten zien gaan. De Heer Jezus heeft hem aangezien op dat dieptepunt van zijn derde verloochening. Tot driemaal toe had Petrus het gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. Dat er geen verhouding was tussen hem en tussen Petrus. En Petrus, hij had zijn woorden kracht bijgezet. Met een eed, met vervloekingen, zegt de Bijbel zelfs. Maar toen de Heer Jezus, naar alle waarschijnlijkheid door de soldaten voortgeleid van de ene ruimte in het hoge priesterlijke paleis naar de andere ruimte, rakelings langs Petrus heen kwam en zijn gezicht naar Petrus toewendde en Petrus aanzag, toen is die blik van de Heer Jezus gepaard gegaan met kracht. En toen heeft dat in het hart van Petrus twee dingen uitgewerkt. Toen heeft dat Petrus in gedachten teruggebracht bij het woord dat de Heer Jezus al eerder tot Petrus had gesproken. Een waarschuwend woord, maar een woord wel in de liefde gedrenkt. En toen is ook het hart van Petrus onder die blik en gedachten aan het woord van de Heer Jezus verbroken. En dan wil Petrus nog maar één ding, naar buiten gaan. Wel, daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken, wat dat precies betekent. Want dat heeft een diepere betekenis dan de ogenschijnlijk onbelangrijke mededeling in onze tekst lijkt te zeggen. We schrijven bij de woorden van onze tekst, Gods genadige gang met Petrus. Gods genadige gang met Petrus. En we letten op drie dingen. Allereerst, Petrus wil naar buiten gaan. Waarom? Vervolgens, Petrus moet naar buiten gaan. Waarom dat? En tenslotte, Petrus mag naar buiten gaan. Dus Petrus wil naar buiten gaan. Petrus moet naar buiten gaan en Petrus mag naar buiten gaan. Waarom wilde Petrus naar buiten gaan? Dat hebben we eigenlijk vorige week al wat gehoord en daarom stip ik het vanmorgen ook maar iets aan. Maar als Petrus aangezien is op die manier door de Heer Jezus Christus, als de blik van de Heer Jezus, van de lijdende, van de alwetende zaligmaker, van de genadige zaligmaker, met kracht gepaard gaat en op Petrus afkomt, ja, dan is die blik gepaard gegaan, we zouden kunnen zeggen, met twee dingen. Met ontdekking, want in die blik wijst de Heer Jezus Petrus zonde en Petrus dwaasheid aan. Zegt de Heer Jezus het als het ware, Petrus, ik heb het gehoord, dat woord waarmee u mij verloochend hebt. Ik heb uw vervloekingen, ik heb uw eedzweringen gehoord. Ik heb gehoord, nee, niet alleen de derde verloochening, maar ook de tweede en de eerste. Ik heb heel uw dwaasheid gezien en uw hoogmoed en uw zelfoverschatting. De Heer Jezus heeft met zijn blik Petrus ontdekt. Er lag ontdekking in en tegelijkertijd er lag ook trekking in. Trekking, liefdestrekking. Nee, de Heer Jezus zendt Petrus met die blik niet naar de buitenste duisternis. Maar in die blik heeft als het ware een oproep gelegen, een nodiging gelegen. Petrus, kom toch in berouw tot mij. Petrus, beleid je zonde en je schuld toch voor mij. Petrus, buig je toch aan mijn voeten neer. Trekking, en dat is de trekking van de liefde. En ik zei u al, als Petrus dat ondervindt, ontdekking en trekking, dan wil hij niet langer binnen de muren van het hoge priesterlijk paleis blijven. Dan wil hij de eenzaamheid in. Dan wil hij naar buiten gaan. Mag ik u vragen vanmorgen? Ik vraag het ook aan mezelf. Zijn er in de week van voorbereiding deze dingen in ons leven geweest? Ontdekking. Ontdekking van misschien wel heel concrete zonden. Een ontdekking waarbij de Heer Jezus u, jou, mij als het ware aanzag als de alwetende zaligmaker. Als de leidende zaligmaker. Ook als de trekkende, de genadig trekkende zaligmaker. En was het zo dat het ons bracht in de eenzaamheid, op de knieën, op de plaats waar we het met Petrus gingen uitwenen. Hebben we, gemeente, die plaats, laten we het nog maar een stapje minder ver beginnen, maar hebben we die plaats gezocht in de achterliggende week? Want de opdracht om onszelf te onderzoeken is vorige week gekomen tot een ieder. Iedereen kreeg de opdracht om zichzelf te onderzoeken. Iedereen kreeg de opdracht om, ja, dat eerste te doen, zijn zonden en zijn vervloeking te bedenken. Is daar iets van geweest? Hebben we onszelf met ons hart en ons leven geplaatst voor het aangezicht van de alwetende God? Wat zou het erg zijn als we dat hebben nagelaten? Als we dat zouden hebben nagelaten vanuit onverschilligheid? Misschien wel met de gedachte, het heilige avondmaal is toch niet voor mij. Maar dat is de eerste vraag niet bij het zelfonderzoek. De eerste vraag is, wie bent u geweest tegenover God? Wie ben ik geweest tegenover God? Wat zou het erg zijn als we dat hebben nagelaten? Misschien ook wel vanuit zelfoverschatting. Vanuit een bepaalde geestelijke gearriveerdheid. Zelfonderzoek niet meer nodig. Aangaan omdat we al vaker zijn aangegaan, zoveel zijn aangegaan, en we zoeken daarin onze grond en we slaan de voorbereiding en het zelfonderzoek over. Gemeente, kan dat voor het aangezicht van de Heere bestaan? Maar als u die plaats wel hebt gezocht, als u inderdaad de eenzaamheid hebt opgezocht, waar dat dan ook was, als u zichzelf hebt geprobeerd te onderzoeken, als u dan uw zonden en uw vervloeking bedacht en daarmee begon, hoe verschillend kan dat ook uitgewerkt hebben? Het zou kunnen zijn dat u inderdaad in dat overdenken van uw zonde iets hebt mogen ervaren van dat wondere geheim dat de Heer Jezus Christus u aanblikte. En dat het zo was dat in zijn blik de alwetendheid lag van hem. En dat maakte u beschaamd. Dat in zijn blik de verootmoediging lag en dat maakte u klein. Maar dat in zijn blik ook de liefde lag. En dat verbrak het hart nog meer. Dan kan het niet anders Of er zal ook iets geweest zijn van wat we hebben gelezen van Petrus. Naar buiten gaande weende hij bitter. Zijn dat altijd tranen van het lichaam? Nee, dat kunnen ook de zuchten zijn van het hart. Maar een verslagen hart, een verbroken geest. En toch, zelfs Gods kinderen kunnen in de tijd van voorbereiding zo stuiten op hun eigen onmacht. In de weg van de plicht hebben ze zichzelf onderzocht. In de weg van de plicht hebben ze geprobeerd om zich voor de Heere te verootmoedigen en klein te maken. Maar het hart kwam er zo moeilijk in mee. Het hart bleef zo hard en onverbroken. En er zijn andere tijden geweest, tijden dat u als het ware met Petrus kon wenen over uw zonde. Tijden dat u zo hartelijk bedroefd was naar de Heere. Maar het is anders. Dan is de vraag, gemeente van morgen toch ook maar, heeft dat u ook in de verootmoediging gebracht voor de Heere? Heeft dat dan misschien geen tranen bij u opgewekt, maar toch wel een zucht naar boven, Heere, zou u nog met zo'n mens als mij te doen willen hebben? Heere, verbreekt u mijn hart toch? Calvijn zegt dat in de uitleg van onze tekst zo mooi. De meeste verzuchtingen van Gods kinderen, het meeste berouw bestaat niet in de tranen, al zullen ze er zijn. Maar het meeste berouw bestaat in die stille verzuchtingen, ootmoedige verzuchtingen tot God in de hemel. Petrus wilde naar buiten gaan. Dat is het eerste. En laten we er vanmorgen ons leven, ons hart naast mogen leggen. Kennen we daar iets van? Om ook niets achter te houden voor de Heere. Om te zeggen, Heere, hier hebt u nu mijn hart. Hier hebt u nu mijn leven. Kijkt u er maar in. En zie maar of er iets schadelijks is. En Heere, als het er is, laat u het me toch zien. En leidt u me toch op de eeuwige weg. Ja, en wat zal Petrus daar dan in die donkere nacht van zijn berouw hebben gezien? Ik geloof, gemeente, niet alleen die drie keren dat hij de Heer Jezus verloochend had. Dat ook. En dat was erg. Maar meer dan dat. Petrus zal, als het ware, in de spiegel van de ogen van de Heer Jezus Christus, die hem zo ontdekkend aanzagen, ook hebben gezien zijn dwaasheid in het verwerpen van al die woorden van de Heer Jezus, die de Heer Jezus had gesproken vanuit zijn liefde. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En Petrus had het woord naast zich neergelegd. Simon, eer de haan tweemaal gekrijd zal hebben, zult ge me driemaal verloochend hebben. En Petrus had het woord hoogmoedig naast zich neergelegd. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt in de hof van Gethsemane. En Petrus had het niet gedaan. Wat zal het Petrus aangeklaagd hebben? Wat zal Petrus zichzelf aangeklaagd hebben? Want dat is een kenmerk van echte verootmoediging voor de Heere. Dat je jezelf voor hem gaat aanklagen. Kent u, ken jij, ken ik er iets van in de eenzaamheid? Nee, dat is niet iets wat we tegenover een ander mens hoeven zeggen. Maar dat is een vraag die we tegenover de alwetende God hebben te beantwoorden. Waar vond de Heere mij? En waar vond de Heere u en jou in de achterliggende wijk? Maar Petrus, en dat is nog een ander facet van onze tekst. Petrus moet ook naar buiten gaan. Wat bedoelen we daarmee? Wel dit, dat Petrus hier, als hij als een logenaar van de Heer Jezus het hoge priesterlijk paleis moet verlaten. Als die als een schuldenaar en een overtreder de donkere nacht in moet. Petrus moet leren en moet zien, ik kan niets meedragen van datgene wat de Heer Jezus Christus dragen moet. Ik kan het lijden van de Heer Jezus op geen enkele manier verlichten. Dieper nog, als de Heer Jezus gaat betalen voor de schuld van heel zijn kerk, en dat was ook de schuld van Petrus, dan kan ik, Petrus, daar niets aan meebetalen en niets van meedragen. U zegt, ja, dat spreekt voor zich. Maar dat sprak in het leven van Petrus eigenlijk helemaal niet voor zich. Laten we nog even teruggaan naar hoe Petrus was geweest onder alle woorden van de Heer Jezus over zijn komende lijden en sterven. Toen de Heer Jezus daar voor de allereerste keer openlijk over was gaan spreken. Toen hij zijn lijden had aangekondigd in duidelijke bewoordingen. Toen had de Heer Jezus Petrus als een aanstoot, als een struikelblok aangetroffen op zijn lijdensweg. En toen stond Petrus daar met opgeheven handen en toen zei hij het, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Toen wilde Petrus niets weten van een lijdende en van een betalende zaligmaker voor hem. Terwijl Petrus door genade toch heel wat in de Heer Jezus had mogen zien. Terwijl de Heer Jezus had gezegd, zalig zijt gij, Simon Barjona. En toch, nog zo onwetend. Hoe kwam dat? Ja, dat kwam ook vanuit de liefde, dat hebben we gezien. Dat kwam ook vanuit de liefde van Petrus voor de Heer Jezus. Petrus heeft zijn lieve meester er niet voor over dat hij naar het kruis gaat. Maar het kwam ook voort vanuit het feit dat Petrus nog zo hoog stond met zichzelf. Dat hij zulke hoge gedachten had van al zijn eigen goede bedoelingen. En dat hij zulke lage gedachten had van God en van zijn recht en van zijn heiligheid. En dat Petrus nog onvoldoende besefte dat voor zijn zonde in het licht van Gods eisende gerechtigheid maar één prijs kon voldoen. De prijs van het volmaakte lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Daar had Petrus nog zo weinig zicht op. Daar ligt een les in, gemeente. Daar ligt heel bijzonder een les in voor Gods kinderen, voor een waar gelovige. Dat als een mens tot bekering komt, een van de lessen uit de geschiedenis van Petrus is, dan weet zo iemand niet meteen alles. Dat zouden we in onze dwaasheid en in onze zelfoverschatting wel kunnen denken, maar dat is niet zo. Dan weet een mens zoveel nog niet. Dan moet een mens nog zoveel leren. Hoe? In het catechisatielokaal? Nee, dat bedoel ik niet. Al kan de Heere dat gebruiken en zegenen. Maar dan moet een mens nog zoveel leren in die leerschool waar hij minder wordt. En de Heer Jezus steeds meer moest worden. Kijk, dat moest Petrus gaan leren. Petrus moest steeds dieper onderwezen worden in de noodzaak van het lijden van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus is doorgegaan met hem daarin te onderwijzen. En dat was genade. De Heer Jezus heeft tegen Petrus gezegd, ga weg achter mij. Op de plaats van een leerling, achter mij. En toen is de Heer Jezus Petrus bij de voortgang gaan onderwijzen in zijn lijden en in zijn sterven. En iedere keer weer keerde dat woordje moeten terug. De zoon des mensen moet in het licht van de eisende gerechtigheid van God. Moet in het licht van Petrus zijn schuld en Petrus zijn onmogelijkheid om te betalen. Maar terwijl dat gebeurde, is Petrus steeds dieper vernederd. Heeft de Heer Jezus tegen Petrus gezegd: Petrus, je zult me 3 maal verloochenen. Petrus, je zult aan me geërgerd worden. Petrus, je bent een Satan als een tegenstander. Ziet u hoe die dingen steeds samen opgingen? De Heer Jezus die steeds dieper onderwijs gaf in zijn lijden en in zijn sterven. Petrus die steeds dieper ontdekt werd aan zijn eigen zonde en aan zijn eigen schuld. En wat was die had leers? En wat heeft hij zich tegen die lessen verzet? Maar hier krijgt Petrus heel overtuigend onderwijs. En dat gaat in het geval van Petrus door een hele grote diepte heen. Want Petrus moest zijn meester de 3 keer voor verloochenen. En hij moest er door de Heer Jezus voor aangezien worden om te zien: met al mijn beste bedoelingen betaal ik niets mee. Maar verzwaar ik het lijden van de Heer Jezus alleen maar. En toen moest Petrus naar buiten. Toen moest Petrus, mag ik het zeggen met een Bijbels woord, toen moest Petrus in die weg sterven aan alles wat van hemzelf was. Toen moest Petrus sterven aan al zijn liefde en aan al zijn goede bedoelingen en aan al dat goede menen met de Heer Jezus en al zijn ijver voor de dienst van de Heer. En toen veranderde dat gebed wat Petrus eerder had uitgesproken: Heere, wees u genadig, in de nacht van zijn berouw in een ander gebed. In het gebed van de tollenaar: Heere, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Wat is nodig? Wat is het nodig in het leven van de genade? Dat Gods kinderen in deze dingen ook steeds dieper onderwezen worden. Om steeds meer verootmoedigd te worden. Om steeds meer en steeds dieper te sterven aan alles wat van mij is. En om steeds meer de zaligheid te zoeken en te vinden. Het formulier zegt dat ook ergens. Hoe langer hoe meer te zoeken en te vinden in de Heer Jezus Christus. En dat gaat altijd in een weg tegen het vlees. In een weg van zelfvernedering, en toch is het geen weg zonder troost. Want in die weg zag de Heer Jezus Petrus aan. Petrus wil naar buiten gaan, maar Petrus moet ook naar buiten gaan. Aan het eind gebracht met alles van zichzelf. En dan het laatste: Petrus mag naar buiten gaan. Ja, dat ook. En dan blikken we vanuit onze tekstwoorden nog even vooruit naar die 3 versen die erop volgen. Vers 63 tot en met 65. Waar we lezen dat de Heer Jezus binnen blijft. Petrus wilde naar buiten, Petrus moest naar buiten om zo onderwezen te worden in het ongenoegzame van alles van zichzelf. Maar als we het goed bekijken, gemeente, had Petrus naar recht binnen moeten blijven. En als een mens zichzelf in het licht van de Heere heeft leren kennen, dan zou die het bij ontdekkend licht van de Heere ook moeten zeggen: ik had binnen moeten blijven. Binnen moeten blijven. Jawel. Maar dan niet bij het vuur waar Petrus zat. Maar op de plaats waar de Heer Jezus stond. Om de straf te ondergaan. Wat de Heer Jezus hier ondergaat, binnen de muren van het hoge priesterlijk paleis, dat is iets van de straf van God over de zonde. En wat is dat dan geweest? Wel, we hebben het gelezen in vers 63. De mannen die Jezus hielden, die hem gevangen moesten houden in die laatste uren van de nacht, ze hebben de Heer Jezus bespot. En dat doen ze op een verschrikkelijke manier, kinderen. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben de Heer Jezus een doek over het hoofd gedaan, zodat hij niet meer kon zien. Een soort blinddoek, zouden we zeggen. En toen hebben ze één voor één de Heer Jezus geslagen. Sommigen hebben de Heer Jezus in het gezicht gestompt, zegt de Bijbel. En anderen hebben hem met een vlakke hand in het gezicht geslagen. En na iedere slag hebben ze het gevraagd: profeteer, wie is het die u deze slag gegeven heeft? En weer een slag of weer een stomp en weer die spotwoorden. Profeteer, zeg maar, wie is het die u deze slag gegeven heeft? U bent toch de profeet? U weet toch al die dingen? Zeg het dan. En de ene na de ander heeft de Heer Jezus geslagen in spot. Dat is iets van wat het avondmaalsformulier noemt de ontelbare smaadheden die de Heer Jezus geleden heeft. Dat is iets van wat in Hebreeën 12 genoemd wordt de schande die de Heer Jezus geleden heeft. Dat hij zo bespot werd, gemeente. De Heer Jezus was al ter dood veroordeeld, officieus. De Heer Jezus, hij was des doods schuldig bevonden. En eigenlijk in iedere rechtsstaat is het zo dat wanneer iemand ter dood veroordeeld is en des doods schuldig bevonden is, in de laatste ogenblikken van het leven van zo iemand voor de terechtstelling daar een bepaald medelijden is. Maar met de Heer Jezus was geen medelijden. Ze hebben, en de Heere geven dat we het vanmorgen zullen zeggen, heel persoonlijk, wij hebben de Heere Jezus het allerergste en het allerlaagste aangedaan. Hem een doek over het hoofd getrokken en hem geslagen in zijn gezicht en het spottend gevraagd: zeg eens, wie is het die u geslagen heeft? En hoe vreselijk, gemeente, hoe onrechtvaardig het ook is wat de mensen de Heer Jezus hier aandoen, toch is dat ook iets geweest van de straf van God op de zonde. Zo erg is de zonde, zo erg is mijn zonde. Zo erg is uw zonde, zo erg is jouw zonde, dat ze zo gestraft moet worden aan het Lam van God. En u had Petrus het verdiend, met de zonde van zijn verloochening en de zonde van zijn hoogmoed en de zonde van zijn dwaasheid en al het andere. Nu had Petrus het verdiend om daar te staan. En moet u het nu vanmorgen zeggen? En nu heb ik het verdiend om daar te staan en die slagen te ontvangen met al mijn zonden. En nu mag Petrus naar buiten gaan. Nu mag Petrus een plaats zoeken van het berouw. Nu zal Petrus op de dag van de opstanding door de Heer Jezus Christus worden opgezocht. En dan zal de Heer Jezus, en wat is dat toch een onuitsprekelijk wonder in het leven van Gods kind. Dan zal de Heer Jezus Petrus niet in het gezicht slaan. Al had hij het 1000 maal verdiend. Dan zal de Heer Jezus Petrus niet bespuwen en niet verachten. Al was hij het waardig. Maar nu heeft de Heer Jezus Petrus naar buiten willen laten gaan. Eigenlijk hebt u in dat naar buiten gaan van Petrus ook iets van een herhaling van wat zich al had afgespeeld in Gethsemane. Daar waar de Heer Jezus die soldaten op zich af zag komen om hem te binden en om hem gevangen te nemen. Daar waar de Heer Jezus in die hof zijn eigen vader in de toorn over de zonde als de rechter van hemel en aarde op zich af ziet komen om de zonde te straffen. En waar de Heer Jezus het zegt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus in het paleis van de hoge priester opnieuw zegt. Vader, indien de zonde zo erg is dat hij met deze verschrikkelijke spot en met deze verschrikkelijke slagen gestraft moet worden, sla mij maar en laat Petrus naar buiten gaan. Bespuw mij maar en laat Petrus naar buiten gaan. Veracht mij maar en laat Petrus naar buiten gaan. Petrus, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het wonder van een naar buiten gaande Petrus. Petrus naar buiten en de Heer Jezus binnen, alleen met de toorn van God. En als u door het geloof iets mag kennen, als u door een waar geloof iets mag kennen van dat wonder, van dat wonder, van het ik voor u, oh, dan kan een mens daaronder alleen maar heel klein worden. Dan kan een mens zichzelf daaronder alleen maar aanklagen en beschuldigen. Dan kan een mens het alleen maar belijden, Heere. Ik heb al die slagen verdiend. En u hebt ze voor mij willen dragen. Als je daar iets van mag zien, dan kan het ook wel eens zo zijn dat het haast te groot is om te geloven. Dan kan er ook zoveel strijd en aanvechting op afkomen. En toch, de Heere wil het, zijn bestreden kinderen, zijn aangevochten kinderen, ook deze morgen, bij de tekenen van brood en wijn, nog zeggen, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als je daar iets van mag zien, dan wordt de liefde in het hart vernieuwd. En dan gaat er een lied zingen in het hart. Ik zal u al mijn liefde. Ach Heer, en wat is die liefde van mij? Maar daar waar u hem gewerkt hebt, dan zal ik u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand, hand van een verloochenaar, hand van een mens die zichzelf zo tegen moet vallen. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En als u daar nu nog niets van kent, dan staat de Heer Jezus Christus daar nog als die gewillige borg en zaligmaker. Begrijpt u het goed, gemeente? Dan komt vanmorgen tot u niet de nodiging om toe te treden tot het heilig avondmaal. Maar dan wordt u wel dringend genodigd om een plaats te zoeken aan deze borg, aan de voeten van deze borg. Die nog zo geduldig is. En al die slagen die we hem in het gezicht hebben gegeven. En waarbij we hem als het ware een blinddoek hebben voorgedaan. En hebben gedacht, de Heere ziet het niet en de Heere merkt het niet. Zegt de Heere nog, keer nochtans weder tot mij. Zoek een plaats in berouw aan mijn voeten. Wel gemeente, zo mag de nodiging vanmorgen klinken. De evangelienodiging tot een ieder van ons. Zonder onderscheid. En de avondmaalsnodiging tot al diegenen die zichzelf met Petrus moeten mishagen. Die niet boven Petrus uit kunnen komen. En die nochtans iets mogen kennen door genade van dat wonder. Ik voor u. En die het daarom, als de Heere hen aanziet, met een verbroken hart toch moeten zeggen en mogen zeggen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Amen. Lezen het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn God zonder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn bloed en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drang des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onzes lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagende harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartig Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen gaan zingen van de 63ste psalm, tweede vers, terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. En daarna zal de stille nodiging uitgaan. Psalm 63, het tweede vers. Zullen we de Heere bidden. Heere, u hebt zondaren aangebracht. Zo zullen ze zichzelf hebben leren kennen voor u. Maar Heere, wat een wonder, wanneer u het tot schuldige mensenkinderen nog zeggen wil, door uw woord, ik voor u. En als u het bevestigen wil en versterken wil, door de zichtbare tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn. En Heere, mag dat gebeuren, deze morgen, door uw genade en door uw goedheid. Zou u het tot het hart van uw bestreden kinderen opnieuw willen zeggen, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als u het zegt, dan zal uw kind het ook zeggen. Hij, nee, gij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zegen zo uw heilig sacrament. Laat alles met orde en met stichting mogen plaatsvinden en wil ons horen uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u enkele versen uit Johannes 19. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie, de mens. Wat is de Heer Jezus bespot? Hij heeft inderdaad, zoals het avondmasformulier het zegt, ontelbare smaadheden moeten dragen. Niet alleen in het paleis van de hoge priester, maar ook hier onder de stadhouder Pilatus. Ze hebben hem niet alleen bespot, wij hebben hem niet alleen bespot in zijn profetische ambt, maar we hebben hem ook bespot in zijn koninklijke ambt. En als we terugzien op ons leven, wat is er dan niet een spot geweest met zijn koninklijke macht? Wat hebben we hem niet vaak een rietstok in de hand gedaan? En wat hebben we hem niet vaak met onze zondige gedachten een kroon van doornen op het hoofd gezet? En wat hebben we hem niet vaak een spotkleed omgedaan in het gezegd, wees gegroet, gij koning der Joden. En daarom een lijdende Heer Jezus Christus, wanneer we hem echt zo mogen zien, dat vernedert het hart zo diep. En toch, als hij hier zo staat, als de koning met de striemen van de geestelingen, rood door de striemen. Maar terwijl Pilatus het zegt, ik vind geen schuld in hem, dan ligt er in die woorden van Pilatus een diepe waarheid. Hij is de onschuldige. Hij is niet alleen degene die rood is in zijn striemen, maar hij is degene die blank is in zijn onschuld. Hij is degene die onschuldig is, nee, niet allermeest voor Pilatus. Maar hij is degene die onschuldig is voor zijn vader. Hij is blank en rood. En zo krijgt Gods kerk hem lief. Mijn liefste is blank in zijn onschuld. Hij heeft gedaan wat ik niet kon doen. Hij heeft de wet van mijn God volkomen vervuld. Hij is blank in zijn onschuld. En wat wordt hij daarin dierbaar? In zijn gehoorzaamheid. In zijn actieve gerechtigheid. Maar hij is ook rood in zijn striemen. Hij de straf gedragen die ik verdiend heb. En ook daarin krijgt Gods kerk hem lief. In zijn lijden, in zijn vernedering, in zijn bloedstorting. En dan, als we daar iets van mogen zien, dan kunnen we toch ook instemmen met de bruid uit het Hooglied die het zegt. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. We gaan ervan zingen met de woorden van de 25e psalm, het 5e vers. Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koren. Zijn er nog die de dood des Heren wensen te verkondigen, omdat de Heren zelf tot hen gesproken heeft? Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan is er nog plaats. Anders zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonde. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u enkele versen uit Hebreeën 12. Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Op wie ziet het geloof? De Hebreeën schrijver zegt op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar wat een kostbare namen worden hem hier toegevoegd. Hij is de overste leidsman des geloofs. Dat wil zeggen de bewerker van het geloof. De werkmeester. Degene die aan het begin stond. Degene die een arme zondaar gaf om voor het eerst de toevlucht te nemen tot hem, de Heer Jezus Christus, als die schuldovernemende zaligmaker. Hij is de overste leidsman van het geloof, de bewerker, maar ook de leidsman, de gids en de voleinder. Hij houdt zijn werk in stand. Degene die het gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, is dezelfde die het ook gezegd heeft. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij, de voleinder des geloofs, Jezus. En hoe heeft hij zijn loop gelopen? Met het kruis op zijn schouders. Het kruis verdragen en met de schande op zijn schouders op allerlei manieren. Hij is veracht. Hij is bespot. Hij is geslagen. En onder dat alles heeft hij gezwegen. Gezwegen in plaats van Petrus. Gezwegen in plaats van heel zijn kerk. Zo heeft hij de schande veracht. En hoe heeft hij het gedaan? Met zicht op het loon en op de vreugde die hem voorgesteld was. Wat was de vreugde van de Heer Jezus Christus toen hij daar stond in het paleis van de hoge priester en toen de slagen hem gegeven werden? Hoe kan een mens zich daarin verheugen? Christus heeft zich hierin verheugd dat hij het heeft geleden in de plaats van de zijne. Zo groot is zijn liefde voor zondaren. En Christus heeft zich ook hierin verheugd dat in de weg die hij zou gaan de eer van God volkomen hersteld zou worden. Dat is de vreugde die hem voorgesteld is. Hij de eer van God voor ogen. Hij de zaligheid van zondaren voor ogen. En hij is, dat zegt de Hebreeën schrijver tenslotte, hij is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Hem is alle macht gegeven. Hem zal alle eer gegeven worden. En in het leven van Gods kind zal er toch het gebed zijn: Heere, bedien me vanaf die plaats. Vanaf die plaats aan uw rechterhand, waar u die biddende voorspraak bent, waar u ook die heersende koning bent. Bedien me vanaf die plaats en geef dat mijn leven uw eer in beginsel mag bedoelen. Dat mijn mond uw lof mag zingen. Dat ik goed mag spreken van u, mijn koning. Dat ik mag vertellen wie u wil zijn voor een verloren zondaar. We gaan eindigen met dankgebed. Heere, zegen zo de bediening van uw heilig sacrament. U bent goed geweest voor mensen die van zichzelf moeten belijden dat ze niet goed zijn. Dat er in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En als u in uw woord of in de tekenen van brood en wijn overkwam en het wilde zeggen, bij vernieuwing, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven, Heere, wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Wat is dat ook een verootmoedigend wonder. Geeft u dat deze avondmaalsbediening vrucht mag hebben. En als we niet konden aangaan, om welke reden dan ook, gedenk ons ook dan. Heren, wilt u ook geven dat we niet zullen zien op anderen. Ook niet na een dienst als deze. Maar dat we onszelf en ons hart voor u de Heren mogen onderzoeken. Ja, laat dat ook de vrucht mogen zijn van degenen die aan mochten komen. Wil ons horen in ons danken, in ons bidden. Maar boven alles in de vergeving van alle zonden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nog van de 25e psalm het 7e vers. 25 vers 7. Wij lezen het laatste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotzang is van Psalm 103 en daarvan het tweede vers. 103, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.